Vanmiddag deze eerste kerstdag, gemeente, wij luisteren naar het woord van Paulus in 2 Korinthe 9. En wat het laatste vers, vers 15, namelijk deze woorden: doch Gode zij dank voor een onuitsprekelijke gave. Ja, daar eindigt Paulus dit hoofdstuk mee, gemeente. Men kan zich eigenlijk wel afvragen of onze tekst iets te maken heeft met het kerstfeit en het kerstfeest. U zegt, nou, als ik op de klank afga, dan wel. Dan kunnen wij die vraag bevestigend beantwoorden. Want het kind in de krib, inderdaad, Gods onuitsprekelijke gave. En toch, we hebben dat hoofdstuk gelezen en het voorgaande hoofdstuk gemeente. Als we dat doen, dan aarzelen wij om deze woorden van Paulus zomaar op de komst van Christus te betrekken. Want Paulus heeft in deze beide hoofdstukken, dat hebt u wel gemerkt, niet over wat God ons in het kind in de kribbe heeft gegeven, maar hij heeft het over geld. Ja, daar ziet u misschien van. U zegt, moet dat nou op het kerstfeest aan de orde komen? Nou, laat ik zeggen, niet zoals zoveel mensen gemeente over geld praten. Alsof dat het enige belangrijke is in het leven waar alles om draait. Als ik dat zeg, dan denk ik ook nog niet eens gemeente aan mensen buiten de kerk. Zeg maar mensen die weer leven opgaat in de dingen van de wereld. En die de straat op gaan als ze moeten bezuinigen en die gaan staken, u weet het allemaal. Maar ik denk ook aan mensen binnen de kerk, van wie men toch verwachten mag dat ze hogere waarde kennen en een meerdere rijkdom zoeken dan de schatten van de wereld. Maar haas, ik denk dat we dat met elkaar wel eens zijn, gemeente. Ook velen van hen zijn, ja, ik moet misschien wel zeggen letterlijk, door geld en goed bezeten. In plaats dat zij het bezitten om God en de naaste ermee te dienen. Om het te beheren als rentmeester in dienst van het koninkrijk van God. Nou, daar heeft Paulus het nou vanmiddag over. Over de opdracht voor de christen. En dan is het niet alleen de opdracht van de christengemeente, het is ook zijn begeerte. Het is zijn vreugde. Want, en nou komt het, dat heeft alles met de kribbe van Bethlehem te maken. Paulus weet dat. En hij spreekt er ook heel vrijmoedig over. Wanneer hij een collecte voor de arme gemeente in Jeruzalem te berde brengt. Toen hij namelijk door de andere apostelen in Jeruzalem, Jacobus, Petrus en zo, uitgezonden werd om onder de heidenen het evangelie te gaan verkondigen, toen hadden ze een afspraak gemaakt. En ze waren overeengekomen, gemeente, dat Paulus onder de heidenen werkend toch die arme christengemeente in Jeruzalem zou blijven gedenken. U leest dat in de Galatenbrief. Niet alleen is het gebeden, en niet alleen in zijn prediking, maar laat ik het eenvoudig zeggen, ook in zijn financiële ondersteuning. En Paulus heeft dat altijd gedaan. Want het evangelie was uit Jeruzalem uitgegaan. Hij heeft het volk van Israël niet vergeten, al werkte hij onder de heidenen. Het was hem een erezaak en een eretaak die eigenlijk aan heel zijn apostelschap verbonden was. En laten we eerlijk zijn, ze horen ook bij elkaar. De dienst der prediking gemeente is nooit los te maken van de dienst der barmhartigheid. En zo stelt Paulus het ook aan de orde in deze brief aan de gemeente van Korinthe. Zo stelt hij, mag ik het zo zeggen, die collecte aan de orde als heel wezenlijke zaak. Heel uitvoerig, ik zou bijna zeggen gemeente, Ja, op herhaling. Of dat je op een gegeven moment zegt, ja, nou weet ik wel wat je bedoelt, Paulus. Zo beveelt hij zelfs deze slechte van hart om niet om de bedelaars hand op te houden, want dat is een christen onwaardig. Maar om de hand van Christus aan te reiken. Dat is de vrucht van Bethlehem. En daaraan, gemeente, is ook, onder andere, uw liefde tot het kind te toetsen. Want, zegt Paulus, u weet het toch? Hij is rijk en hij werd arm om uwentwil. Nu dan? Opdat u rijk zou worden. En die rijkdom houdt u dan toch niet voor uzelf? Niet uw geestelijke rijkdom, maar ook niet uw materiële rijkdom. Wij rijk door zijn armoede, dan andere mensen rijk door onze milddadigheid, zegt Paulus. Nee, niet rijk in geld, maar rijk in God. En wie is dan het rijkste? Rijk in God, die zijn enig kind gaf om zondaar zalig te maken. Rijk in het kind van de kribbe, die al zijn rijkdom heeft weggegeven om arme mensen rijk te maken. Als dat waar is, gemeente, hoeft er nooit één dominee meer bij u één collecte aan te bevelen. Nee, toch? Want dan is een mens rijk, zalig in het geven. Want dan doet hij alleen maar wat Jezus deed. Nou, zo stelt Paulus het vanmiddag aan de orde, gemeente, aan die gemeente in Korinthe. En ook aan ons. En dan stelt hij de christenen in Macedonië, in Griekenland dus, ten voorbeeld. Wat was er bij die mensen gebeurd? Wel, ze hadden het niet breed. Ze hadden zwaar te lijden onder vervolging en verdrukking. Die mensen waren zelfs in armoede gekompeld. Ze wisten amper het hoofd boven water te houden. En toch, ze hebben Paulus gesmeekt om mee te mogen doen. En Paulus durfde het nog geen eens aan te nemen. Want hij wist, hij schrijft dat ook, dat ze het niet naar vermogen, maar zelfs boven vermogen hebben gedaan. Ze hebben Paulus gebeden, mogen wij ook meedoen. Om onze gaven te geven aan de gemeente in Jeruzalem. Waarom deden ze dat nou? Om zo dichter bij de hemel te komen? Nee, dan vergist u zich. Om er iets mee te verdienen bij God? Nee, dat ook niet. Die kloostermalie gemeente van vrijwillige armoede was deze mensen ten eenenmale vreemd. Het was juist omgekeerd. Zij hoefden de hemel niet meer te verdienen. Want dat was al gebeurd. Dat had het kind van Bethlehem gedaan. Daar lag hun rijkdom. Waar je schat is ook je hart. En waar je hart is, er is ook je schat. Nee, ze kozen niet echt van het klooster, maar de weg van de kribbe. Want, en nou komt het, als u nou zo uw gave aan de dienst van God geeft, dan ben je toch gelukkig. Ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. In geloof en liefde verbonden aan het kind van Bethlehem, maar in hem ook verbonden aan de broeders van de Heer Jezus. Dat zijn de Joden. En alle die ingelijfd zijn in het verbond met Abraham. Nou, dat is toch een voorbeeld, of niet? En dat voorbeeld van die christenmensen in Macedonië, daarmee dekt de apostel nu ook die Corinthiërs op. Hij zegt niet gedwongen. Nee, als je gedwongen geeft, hou het dan in je zak. Daar is God echt niet blij mee, hoor. Paulus zegt om het vrijwillig je offer te leggen op het altaar van de liefde, wetend. Nee, er staat niet dat God een geefbrief heeft. Oh, maar een blijmoedig gever liefheeft. Voelt u het verschil? Nou, dat is iemand die niet over stag gaat als die over bezuinigingen hoort praten. En dat is iemand die niet op zijn giften en zijn gaven voor de kerk beknibbelt. Maar die is ruimhartig, met een ruim hart. En dan ben je ook ruimgever. Dan ga je investeren, gemeente, in aandelen van het Koninkrijk van God. En dan ga je je daar vrienden maken. De Heer Jezus heeft gezegd, die je straks op zullen wachten in de eeuwige tabernakel. Jezus heeft het niet alleen gezegd, gemeente, hij heeft het ook gedaan. Al zijn rijkdom, en hij was toch lekker bij zijn vader. Al zijn rijkdom heeft hij zich ontzegd. Om arme mensen te verrijken, met zijn goederen te vervullen, zong maar na. Zullen wij daarin iets een beeld tonen? Want als kerstfeest vieren. Niet twee dagen aan het eind van het jaar, gemeente, maar alle dagen ook in dagen waarin, ja, wat zeggen we dan, alles terugloopt en zo, je wordt er ziek van. En dit gaat omhoog en dat gaat naar beneden, ik weet het allemaal niet. Hoe staan wij nu als christenen in de wereld van vandaag en de dag, of in een situatie van, zeg maar, economische depressie of zo, ook als jonge christenen. Mag ik die jongens en meisjes dat vanmiddag dan ook eens een keer aan het hart leggen? Hè? Ze bezuinigen niet zo hard op e-mailtjes en mobieltjes en ja, ik weet hoe het dat is. Dat moeten we als jonge mensen leren. Niet te beknibbelen op de dienst van God. Om straks de fakkel van de generatie, de oudere generatie, over te nemen. Misschien vindt u het een beetje vreemd, als ik dat allemaal zeg vanmiddag. Maar ik praat alleen Paulus maar na. En mag ik het voor de duidelijkheid dan nog één keer zeggen, gemeente? Uw geloof, uw christen zijn, laat ik het anders zeggen, de kribbe heeft alles te maken met je portemonnee. Leefgedrag en je geefgedrag. Waar word je nou rijker van, wist u dat? Het is heel gezond, geestelijk gezond, om te onthechten. Want hoe meer een mens vasthoudt, hoe meer die straks kwijtraakt. Onthechten. Dat deed het kind van Bethlehem, die geen plaats in deze wereld had. Ja, ik zou zeggen, die Macedonische christenengemeente, die hadden alle reden om te bezuinigen. Tenminste, voor zover ze nog konden. Maar ze deden het niet. Want ze waren in de onbekrompen. En nou het merkwaardige, ze werden er niet armer door, maar rijker. Investeren in het koninkrijk van God, dat geeft u hoogste rendement. En weinig investeren, ja, dan heb je weinig rente. Daar hoef je echt geen overaccountant voor te zijn. Paulus zegt het, vraag aan een boer. Als je zuinig zaait, en als je zuinig met je zaaizaad omgaat, dan moet je niet rekenen op een rijke oogst. Wie zuinig zaait in de dienst van God, zal zuinig maaien. Maar nou komt het. Wie zaait in zegeningen, zal ook zegen oogsten. Wie zich weinig bekommert en gelegen aan zijn broeders, nou, dan moet u maar niet hopen op Gods barmhartigheid. Paulus zegt, zoals wij liefde tonen aan de armen, bewijst God ons zijn genade. Ja, dan draagt het toch altijd terug, of niet? Paulus zegt, niet alleen omdat daarmee het gebrek van die heiligen in Jeruzalem vervuld wordt, maar omdat daardoor God verheerlijkt wordt. Want wat gebeurt er nou? Die mensen in Jeruzalem, toen ze die gaven hebben ontvangen, door Paulus en Silas weggebracht, je kunt dat in de handelingen lezen, toen hebben ze hem niet gezegd, fijn is dat zeg, wilt u die mensen hartelijk bedanken? Nee, ze zijn God gaan danken. En ze konden niks teruggeven, maar ze deden wel iets terug. Wat deden ze dan? Ze gingen op hun knieën liggen. En ze gingen naar die mensen verlangen. Al kenden ze elkaar niet, om hem toch te ontmoeten. Nou, dat is geen menselijke milddadigheid, hoe belangrijk die ook mag zijn, gemeen. Maar dat is dan liefdadigheid die komt op uit de zuivere bron van de liefde. Die wordt gedragen door wat God in zijn liefde aan ons gegeven heeft. De beste aanbeveling van collecte gemeente is de kribbe van Bethlehem. Zullen we dit nooit vergeten? Daarin wordt God geopenbaard. Maar daar wordt ook liefdadigheid geboren. Als ik zie wat God gegeven heeft. Ja, zegt Paulus, dat kan ik niet zeggen. Dat is onuitsprekelijk. Ja, en dan kom ik toch bij die tekst uit. En dan kom ik met die tekst toch bij de kribbe uit. Paulus zegt, dat is niet te vergelijken met geld. God gaf zijn kind. Maar dat is toch van niemand gevraagd. Zelfs niet van Abraham. En God deed dat niet uit dwang, maar heel vrijwillig. Hij deed het uit pure liefde. En nou hoef ik toch, dacht ik, niet meer aan u te vragen of mijn tekstwoord vanmiddag op de kribbe van Bethlehem betrekking heeft. Is dat kind van Maria het Gods onuitsprekelijke gave? Ja, dat woord moet u letterlijk vragen. Een geschenk uit de hemel. Een geschenk voor de eeuwigheid. Ik kan het niet onder woorden brengen. En Paulus die gebruikt dat woord niet als ik het vaak gebruik. Zie, oh, maar dat is onuitsprekelijk. Nee, u moet dat heel letterlijk nemen. Want weet u, ik kan wel over dit kind spreken. En ik mag tot dit kind spreken. Maar ik kan het kind van Bethlehem niet uitspreken. Nee. Het geheimenis van de kribbe is niet in menselijke taal te vangen of te vertolken. Ik kon het niet doorgronden wat we zojuist beneden hebben gemeen. Hoe achter die menselijke natuur van Christus zijn goddelijke natuur verscholen is. Daar is mijn verstand veel te klein voor. Mijn verstand reikt niet aan het wonder dat het eeuwige woord van God vlees geworden is. En al mijn spreken en al mijn preken over deze verborgenheid, toch niet verder dan een gebrekkig samenleven. Moet je eens opletten. De oude kerk, u weet er misschien iets van, de belijdenis van de oud-christelijke kerkgemeente. Als u ze allemaal leest en tot je laat komen, dan zegt u, ja, dan weet ik het eigenlijk nog niet. Ik weet wel wat het niet is. Dat heeft de oude kerk gezegd. Beleden. Om het wonder van Bethlehem te beschermen. Men heeft de ketters de mond gesnoerd. Maar ze heeft zich er nooit aan bezondigd om te zeggen hoe het wel is. Dat is ook niet te zeggen. En de kerk heeft met de taal geworsteld om het geheim van de kribbe te belijden. Leest u maar eens de belijdenis van Athanasius. Bent u vanavond aardig mee bezig? Doet het maar eens met uw kinderen. Gaat u het geheim ontdekken? Hoe men het wonder van Bethlehem heeft willen beschermen, dit willen begrijpen van de mens die niet in geloof voor het geheim van Bethlehem buigt en knielt. De oude kerk heeft dat woord van Paulus staan. Gods gave is onuitsprekelijk. Daar kunt u zeggen wat de hemel is. Professor Schilder heeft er destijds een heel boek over geschreven. Wat is de hemel? En uit het, dan weet je het nog niet. Want dan gaat mijn begrip te boven. Paulus, hij is er geweest. God heeft hem opgetrokken tot in het paradijs. Maar hij kon er geen woord over, zegt hij ook niet. En hij zou ook verstaan zijn. Gemeente, die van mensen op aarde kan de hemeltaal verstaan. Tongentaal, ja, daar kunnen we over groeien, Sonali. Maar Paulus zegt dan dat dan nog zo is. Dan moet je nog wel iemand hebben die het uitlegt, want anders verstaat de rest het niet. Maar nou hemeltaal. En daar komt aan. De hemel is zijn vaderland. U weet toch waar die vandaan komt? Hij komt bij God vandaan. En nou het diepste, kunt u zeggen wie God is? Nee toch? U kunt hem alleen aanbidden. Kunt u God in menselijke woorden vangen? Nee, dat kind. Mensen hebben gezegd, hij is een profeet, hij is een zinloos mens. Nou, wat kan ik dan nog volgen? Maar God en mens. God komt vandaag naar mij toe. In zijn liefde. In zijn barmhartigheid. Jawel, hij komt niet om mij te verderven. Maar om mij te behouden. Gemeente, luister eens goed. Dat is kerstfeest. Jezus komt naar u toe. Om u zalig te maken. Zoals die reddingsboot uitvaart. Als mensen in nood zijn, in doodsnood. En er niemand is die zegt, ik kan de kust niet meer bereiken. Nou ga ik ten onder. Dan komt die reddingsboot. Ja dan. Die vaart niet uit als er niks aan de hand is. Die vaart niet uit als het niet stormt. Maar met gevaar van eigen leven, zegt u, dan zie je die mensen de zee opgaan. Ja, het is maar een voorbeeld. Maar Jezus, met gevaar van eigen leven, maar niet alleen gevaar, met verlies van eigen leven. Hij voer uit om u, drenkeling, aan land te brengen. Aan land, in het eeuwig vaderland, is het niet rijk. Het kind in de kribbe, het laatste, het hoogste, wat God gegeven kon. Maar minder had geen zin. God gaf alles, zijn eigen zoon. Drinkt het tot u door, gemeente? Misschien hebt u deze dagen wel een kerstpakket ontvangen. Ik kan op twee manieren reageren. Nou, u bent er misschien aan gewend en u verwacht het en u ja, dat komt wel. U weet ook zo ongeveer wat erin zit natuurlijk. De ene keer dit en de andere keer dat. U vindt het aardig dat anderen aan u denken. Maar je bent er niet ondersteboven van, hè? Want je bent eraan gewend. Er zijn zelfs mensen die ontvangen zoveel kerstpakketten dat ze het in de container gooien. Een jaar of twee geleden vond de buurman in de flat een hele mooie doos. Ik denk, wat zou daarin zitten? Toen zat zo'n prachtige fles wijn. Was nog ineens opengemaakt, zo weggegooid. Erg, hè? Nou, zo vergaat het toch vele mensen in de kerk, wist u dat? Goh, kerstpakket, ze maken nog ineens open. En ze zeggen, ja, kerstpreken, ja, ik weet wat er ongeveer in zit, ja. Maar als je honger hebt, en dan krijgt u het aangereikt. Verwondering. Of iets anders. Het gaat vandaag niet om gezelligheid, het gaat om blijdschap. En ze hebben het over gezelligheid. Lees maar, luister maar naar de radio en zo. Kijk maar in de supermarkt en zo. Zeggen ja, maken het gezellig, maken het gezellig. Maar blijdschap in God. Daar heeft God het vandaag over. En dan niet een blijdschap die overmorgen voorbij is, maar die eeuwig is. Of zie ik het verkeerd? Nou, het zou natuurlijk ook kunnen dat u zegt, nee, u zit er nou toch naast. Dat kan. Dat u vanmiddag zegt, ja, heren. Dat is het. Vol blijdschap en verwondering dat God naar u toegekomen is. Als mensen in Afrika die honger hebben, die niet weten ja, waar ze van leven moeten, en die dan brood ontvangen. Wat blij als de dood aan uw leven kracht. En als u honger hebt naar God, u zegt, Heer, waar moet ik het brood vandaan halen? En dan valt het uit de hemel. Israël in de woestijn. Dat heeft Mozes niet gedaan. Zegt, nee, dat heeft mijn vader gedaan. Hij heeft u het levende brood. En wat doe je nou? Ik weet toch wel in de oorlog. Ik was nog een jonge man in Leiden. Bij hongerswinter. Als ze dan iets te eten op straat lag. Dat gebeurde niet vaak hoor. Maar je raapte het op hè. Je raapte het op. Want je had hoop. Ja, je moet wel oprapen. Het ligt op de grond. Nou, dat deden die woestijnreizigers dan ook gemeend. En dat is natuurlijk wel een beetje vernederend, hè. Voor hoogmoedige mensen die niet zo graag bukken. Ik blijf veel liever overeind staan. Maar als er brood op de grond ligt, dan begint de honger u op de knieën. Zelfs als het brood is dat u zo lekker vindt. Vindt u het niet lekker? Nee. Want het is schadebrood. En dat eet ik niet zo graag. Ik heb veel liever eigen gebakken brood. Ja toch? Brood van eigen gerechtigheid. Maar daar gaat je honger niet van over. Dat heeft Paulus wel geleerd. En als u dat ontdekt, dan gaat u Paulus begrijpen. Want weet u, Gods onuitsprekelijke gave wijst mijn onuitsprekelijk gemis aan. De kribbe is klein, maar de kribbe maakt ook klein. Die breekt alles van me af. Lege handen. En natuurlijk zegt hij, als je op kraamvisite gaat, en wat zeg je dan tegen mama, mag ik de baby even vasthouden? Dan moet ik eens je handen leegmaken. Ik heb nog nooit iemand gezien die een baby uit de wieg haalt met volle handen. Ja, nee, natuurlijk niet. Daar is de kind te kostbaar voor. Nou, dat zegt God ook. Als u met volle handen in Bethlehem komt, ga dan maar weg. Nee, die slaat mij alles uit handen, gemeente. Het is te vergeefs om op te tornen tegen de transen van de hemel. Die kribbe brengt ons op de knieën. Ik kniel aan uw kribbe neer. Vraag het maar aan alle mensen die er geweest zijn. Simeon, Anna, Elisabeth, Zacharias, Lieterfijn, Koolburger, ga maar door, gemeente. Vraag het eens aan uzelf. En kinderen, vragen jullie het eens aan je vader en moeder, of ze dat ook weten. En vaders en moeders, vraag het ook maar eens aan je kinderen. Onuitsprekelijk. Zelfs de engelen zeggen dat. De engelen kunnen het ook niet begrijpen. Eeuwenlang hebben ze er naar uitgekeken. Hoe moet dat toch? Hoe wordt het geheim van Gods verlossing nou onthuld? Jacob, eeuwen geleden lag hij in bed al te slapen en begon te dromen van de hemel. En God liet een ladder naar beneden komen. En God stond bovenaan die ladder en de engelen die klommen naar boven en die kwamen naar beneden. En wat zei Jacob toen hij wakker werd? Dit is de hemel. Bethel, huis van God. Dit is niet anders dan de poort des hemels. Wat is tegen Nathanael? Ik zeg u, van nu aan zult gij de hemel geopend zien en de engelen Gods opklimmend en neerdalend op de zoon des mensen. Ja, die ladder. God komt naar beneden. Ik kom niet naar boven. Hij komt naar beneden. En zo hebben de engelen ook alles met dat kind te maken. Pas gebleken in Bethlehem, in Ephrata algemeen. Wat een heerlijke opdracht hebben ze daar gekregen. Toen God die ladder uitzette, toen klommen ze gelijk naar beneden. Om dat gaan verkondigen. En om de weg van Gods verlossing uit te bezuinen. Want zij hadden het ook niet verstaan, gemeente. Maar in die heilige kerstnacht, toen werd het boek van Gods raad geopend. En God zei, daar mag iedereen lezen. Het kerstevangelie. Ze begonnen toch te zingen. Dat hadden ze al eerder gedaan. Hoe de engelen zingen graag, weet u dat? Daar zijn ze in de hemel druk mee bezig met zingen. Ze hebben het op aarde ook gedaan. Heel lang geleden. De morgenstond van de schepping. Toen zongen de morgensterren vrolijk staan. Toen God het paradijs dicht deed. Toen zongen ze niet meer. Toen was hun lied verstomd tenminste op aarde. Die breuk tussen de hemel en de aarde werd geslagen. En de nacht viel over de wereld. Maar nou wordt het dag. En het licht door. En voor het eerst, gemeente, sinds de deur van het paradijs gesloten werd, beginnen de engelen weer te zingen. Maar nou veel mooier, veel rijker. Want ze zingen niet van Gods scheppingswerk, maar van Gods verlossing, van vergeving, van vernieuwing. Nu zingen ze niet van Gods welbehagen in mensen, maar van Gods welbehagen in verloren mensen. Juist nu de strijd begint. Die vijandschap die God zette. Tussen hem en het vrouwenzaad. Tussen de duivel en het vrouwenzaad. Nu gaan de engelen zingen. Van vrede. Misschien was het Halleluja van Händel. Hoort u wel eens in deze dagen in de Messiah. Zich schitterend stad. Tot ontroertje ja. Maar het verbleekt erbij hoor. De engelen hun halleluja zingen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat is de voorzang. De voorzang van wat ze in de hemel zingen. En het is ook de voorzang voor Gods kinderen. Want nu engelen gaan zingen, mogen mensen weer zingen. Mensen die dat geheim ook hebben ontdekt. En vol verlangen strekken ze hun handen, hun lege handen, naar het kind uit. En die oude profetenwoorden, die worden werkelijkheid. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Hoe? Ja, Jezus heeft toch ook wel gehuild door zijn striemen. Is ons genezing geworden. Je kan blij zijn met tranen in je ogen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op dit kind. Dat kind dat kwam tot vergeving, tot reiniging van mijn hart en tot vernieuwing van mijn leven, tot rechtvaardiging, tot heiliging, tot volkomen verlossing. Gode zij dank. Jeremia heeft gezegd, de Heere schept iets nieuws op aarde. De vrouw zal de man omvangen. Nou, dat wordt eigenlijk in onze jaartelling al zichtbaar, gemeente. Het is niet voor niks dat wij die jaartellen vanaf de geboorte van Christus. Alsof de eeuwen daarvoor eigenlijk niet bestonden. Ja, het wordt ook nieuw. Met dit kind begint God nieuw. Nou, dat doet er niet meer toe. Dat is weg. Het is alles nieuw. Dat is Gods weg in heilshistorische zin. Dat is ook Gods weg in het leven van mensen. Wier leven vernieuwd wordt door dit kind. Dat oude leven telt voor God niet meer mee. Weggedaan in de kribben van Christus. Nieuw leven, eeuwig leven. Ik, onrein, in schuld verloren, word opnieuw in hem geboren. Dat is Kerstfeest. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Ik kan het nooit meer kwijtraken. Want in Jezus is mijn zalig lot verborgen in mijn God. Ja, als het voor mij zo was van de gemeente, zou het geen stand houden. Ik kan iemand iets geven, zeg, en je past erop en je bewaart het hoor. Kijk uit dat je het verliest. En dan kom ik een dag later en dan zegt iemand, ja, ik ben toch kwijtgeraakt. Hoe zijn wij ook? Calvijn zegt, wij die omwonden zijn met zonden. En een dodelijk lichaam met ons draagt. Hoe kan ik staan te blijven? Dan kon Adam wel voor de zonde, maar je kan het niet meer. Maar ook dan, gemeente, denk toch niet zo gering over dat kind. Want hij kwam niet alleen om de zonde te vernietigen en mijn schuld voor God weg te nemen. Hij kwam om mijn leven te vernieuwen, ja dat ook. Maar hij kwam ook om mij te bewaren. Ik geef mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan op de weg naar de eeuwigheid. Niemand zal uit mijn hand, nog uit de hand van mijn vader rukken. In hem is het eeuwige leven gewaarborgd. Hij gaat met me mee. Hij gaat me niet alleen voor, maar hij gaat mee. Ik hoef niet meer alleen te zijn, nooit. Ook niet in mijn sterven. Ook dan zal hij er zijn. Engelen stemmen, mensen tong, zullen dan hem hun lofzang toezingen. De zaligheid, zij onze God die op troon zit, en het Lam. Dat is zalig kerstfeest. In verwondering, in blijdschap, in lofprijzing, ja. Dat is nou echt een volkskerstzang. Hoor je wel van, een volkskerstzang. Nou, die herhouden ze in de hemel ook. De kerstzang van het volk van God. Doet u mee? Zingt u mee? Als lid van dat gigantische hemelkoor dat God aan het samenstellen is. Uit alle volken en geslachten en talen. Oh, het is een bond en een gevarieerd gezelschap. Dat daar met de eng voor de troon staat. Jonge mensen, kinderen. Oude mensen, vaders, moeders. Ja, kinderen zijn er ook hoor. En die zijn er zeker. Die zingen misschien wel het mooist en het hardst. In ieder geval het helderst. Mensen die elkaar ooit gezien op aarde hebben. Ze zullen elkaar daar begroeten. En ontmoeten. Mensen. Ja, denk nog even aan het begin van de preek. Die de gaven van de liefde hebben gegeven aan mensen die die gaven van de liefde uit Christus handen hebben ontvangen. Overal vandaan, uit Israël en de volken, heel de broeders van Jezus. Ze komen in de troonzaal van God en ze gaan eeuwig hun danklied zingen. Hoe kom ik daarna? Nou, door de deur. Waar is die deur? Eén deur? Ja, er is maar één deur. Weet u het nog wat ik niet zei? Die deur die Jacob in zijn droom in Bethel zag. En waarvan hij zei, dit is de poort van de hemel. Waar vind ik die al? In Bethlehem. Waar anders? Een andere deur, gemeente, is er niet. Dit is dit woord des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig eren. Voor het smaken zijner zaligheid. Ik kniel aan uw kruis neer. O Jezus. Gij mijn leven. Ik kom tot u. En ik breng u Heer. Wat gij mij hebt gegeven. O neem. Mijn leven, geest en hart en laat mijn ziel in vreugd en smart bij u geborgen wezen. Want ik lag in donkerheid en nacht. Maar gij waart mijn zon, mijn luisterende zonne die mij vrede bracht. En redde uit de duister. O Jezus, wil mijn zonneschijn, mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn. Dan heb ik niets te vrezen. Nee. ook niet op de weg van kribben naar kruis, ook niet in de weg van aanvechting en strijding, ook niet als de nacht over mijn leven valt, ook niet als het kruis pijnt. Paulus wist het, hij droeg de littekenen van het kind in zijn lichaam. Hij droeg die scherpe doorn in zijn vlees. Maar toen hij de doornen kroon van het kind zag, toen werd hij blij. Hij bleef dicht bij Jezus. En al die littekenen, ja, dat waren de littekenen van de wonden van het kind. En dat om eeuwig te danken. Halleluja. Eeuwig. Dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, wordt op aard in de hemel, Heere, voor uw liefde, u toegebracht. Amen.